Hele goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om deze morgen weer in uw midden te mogen zijn. Ik wil deze morgen lezen uit het Bijbelboek Jozua, hoofdstuk 1. En dan wil ik u lezen vanaf vers 1. Jozua, hoofdstuk 1, vers 1. De opdracht. Ik zal even wachten tot iedereen het heeft gevonden. De opdracht des Heeren aan Jozua om Kanaan in bezit te nemen. Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des Heeren, dat de Heeren tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeiden: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voet zal betreden, geef ik u lieden, zoals ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn, van de Libanon ginds, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, en het gehele land de Hittieten, en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. We hebben momenteel die Oslo-akkoorden. Ze zitten te discussiëren wat Israël precies mag hebben, maar het staat eigenlijk in de Bijbel. Dit heeft God gegeven aan zijn volk als een eeuwigdurend verbond. En dit zijn de landgrenzen van Israël. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Dit is het zesde Bijbelboek. En dit zesde Bijbelboek, Jozua, spreekt heel veel over Mozes, terwijl hij het niet heeft geschreven, Mozes. Want Mozes, hij heeft de eerste vijf Bijbelboeken geschreven. En dat eindigt bij Deuteronomium. En die eerste vijf Bijbelboeken worden ook de Tora genoemd. Het hele Oude Testament, van Genesis tot Maleachi, wordt de Tenach genoemd. Mozes, hij schreef dus de eerste vijf Bijbelboeken. Jozua natuurlijk, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft dit Bijbelboek geschreven. En Jozua is eigenlijk de nieuwe leider. Mozes met het volk Israël, kunnen we lezen in het woord, zij konden het beloofde land Kanaan niet binnengaan. Niet binnengaan. Vanwege ongeloof en vanwege ongehoorzaamheid. Eigenlijk toen ze zo door die woestijn trokken, zat eigenlijk Egypte nog in hun hart. En daarom moest Mozes, de knecht van God, 40 jaar lang door die woestijn met een klagend volk rondtrekken. Mozes is een man van de wet. En hij kon als het ware het beloofde land niet binnengaan. Hij kon het niet in bezit nemen. We kunnen dat ook lezen in Johannes 1 vers 17. Daar staat er ook: de wet is door Mozes, maar de genade is door de Heer Jezus Christus. Mozes is eigenlijk een man van de wet. En de wet wil zeggen doen, doen, doen. Maar Jozua is een typebeeld van Jezus Christus. En Jezus Christus, hij is met de genade gekomen. Genade, het is gedaan, het is volbracht. Mozes met het volk kon het beloofde land niet binnengaan. Ik heb u net al gezegd wat eigenlijk de oorzaak was. Waarom spreek ik deze morgen over dit boek Jozua? Weet u, lieve broeder en zuster, het is ook wat er staat in 1 Korinthe 10 vers 11. 1 Korinthe 10 vers 11. En dan staat er in, dat is het Nieuwe Testament, wat hun overkomen is, En dus dat volk van God moet ons tot een voorbeeld strekken. Het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen. Nou, ik hoef u niet te zeggen in wat voor een tijd we leven. Een hele bijzondere tijd. En deze stukken, deze geschiedenis, is opgetekend in het woord van God om u, om mij, om ons te waarschuwen. Om ons wakker te houden. Wat het volk is overkomen, is ons tot een voorbeeld. Weet u, we kunnen in de Bijbel lezen dat land Kanaan, toen ze uit Egypte trokken, het was hun al gegeven. Ze hoefden eigenlijk helemaal niet te strijden, ze hoefden eigenlijk helemaal niet te vechten, maar ze konden dat als het ware in de naam van de Heer, konden ze het zo innemen. We weten vanuit het woord van God dat Mozes, hij zocht 12 mannen vanuit het volk naar de 12 stammen van Israël om als het ware uit te gaan om het land Kanaan, om dat te bespioneren. En ze moesten gaan kijken van, hé, wat voor land is dat nou? En wat voor een volk woont er nou? En wat voor vruchten brengt het land voor? En we weten dat de 12 verspieders zijn uitgetrokken. En na een korte poos kwamen ze terug met geestdriftige berichten. En ze hebben het gezegd, het land waar wij zijn geweest is een vruchtbaar land. Het is een welvarend land. Het is het land dat God ons heeft gegeven. En dat kunnen we dus ook lezen in Numeri. Numeri hoofdstuk 13 vers 27. En dan staat er, die verspieders, die 12 verspieders, zij verhaalden hem en zeiden, wij kwamen in het land waarheen gij ons gezonden had. En ja, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Als je in Israël bent, dan kan je een souvenirtje kopen van olijfhout. En dat is Jozua en Caleb. En een tak ertussen met druiventrossen eraan. Degene die in Israël zijn geweest, die hebben dat misschien wel eens gezien. Het is ook, in het toerisme is dat een logo in Israël. Maar Jozua en Caleb, die zijn er zo uitgebeeld met die druiventrossen. Nou, die 12 verspieders, ze hadden het land verspied en ze zagen het met elkaar. Het land Kanaan, het land Israël, het vloeit over van melk en honing. Maar op dat punt kwam er eigenlijk een scheiding. Want we zien verder in Numeri, en dan lees ik u vanaf vers 13, hoofdstuk 13, vers 31. En dan staat daar het woordje maar. En voor dat woordje moet je oppassen. Als je wil ontvangen in geloof, dan moet je oppassen voor het woordje maar. En nu gaat het komen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, dus die 12, met Jozua en Caleb, zeiden, wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken. Want het is sterker dan wij. Ook verspreiden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden. Door te zeggen, het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt. En alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar reuzen, Enekieten, die tot de reuzen behoren. En wij waren als springhanen in hun eigen ogen en ook in onze eigen ogen en ook in hun ogen. Weet je, we zien hier eigenlijk Jozua en Caleb positief. Een minderheid, twee, die stemde voor geloof. Maar een meerderheid, 10, die stemde als het ware voor ongeloof. Het is eigenlijk een heel tragisch schouwspel. Ze waren gezamenlijk opgetrokken. Ze hebben als het ware gezamenlijk dezelfde wegen bewandeld. Ze zagen dezelfde dingen. Hun omstandigheden waren gelijk. Maar toen het op hun getuigenis aankwam, dan hoor je eigenlijk 10 zeggen: de situatie is hulpeloos. 2, het is erg vruchtbaar. Het vloeit over van melk en honing. Wij zullen het kunnen innemen. Wij kunnen het land overwinnen aangaande de vijanden. De ongelovige verspieders, lieve broeder en zuster, zij vergaten God en zagen op de reuzen en zij voelden zichzelf als sprinkhanen. Maar Jozua en Caleb, zij geloofden in de God van Israël en ze zagen de reuzen als sprinkhanen en zij voelden zichzelf als reuzen. 10, ze zijn sterker dan wij. 2, de Heer is met ons, vrees hen niet. 10, zagen naar de reuzen op en zij voelden zichzelf als dwergen. 2, Jozua en Caleb, zij zagen op naar God en de reuzen werden voor hen dwergen. Precies dezelfde weg gegaan. De omstandigheden waren hetzelfde. Maar 10, die belanden eigenlijk in ongeloof en ze vertrouwden God niet meer. Maar dan zegt Jozua als het ware in nummer 14 vers 9: alle, wees dan niet opstandig tegen de Heer. En gij, vreest het volk van het land niet, want ze is ons tot spijs. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Vrees niet. Jozua, een man van geloof. Positief. Maar weet je, als je positief bent, dan pakt dat niet altijd goed uit. Misschien bent u wel eens op een verjaardag. En als je dan wil getuigen, heel positief van de Heere Jezus, of u zegt bij wijze van spreken dat u de Heere Jezus verwacht, dan wordt dat altijd niet in dankbaarheid afgenomen door de mensen die u zo beluisteren. En zo was het eigenlijk ook met Jozua. Hij spreekt geloof. Hij verlustigt zich in de Heere. Hij verwacht het van de Heere. Maar het komt niet goed over bij het volk. Want wat zien we staan in nummer 14 vers 10. Toen zeiden de gehele vergadering dat men hen steren zou. Fijn als je positief bent. Fijn als je radicaal bent. Het hele volk zegt stenig hen. Maar de heerlijkheid des Heeren verscheen in de tent der samenkomst aan al de Israëlieten. Weet u, lieve broeder en zuster, Jozua, een opvolger van Mozes. Mozes had hem de handen opgelegd en die had voor hem gebeden. En hij had eigenlijk dezelfde geest en kracht ontvangen die Mozes bezat. Alleen nogmaals, Jozua is eigenlijk het typebeeld van de Heer Jezus, genade. En Jozua die gaat als het ware met het volk voor de overwinning. En met één gedachte, we gaan dat land in bezit nemen. En weet je, dan geeft hij een aantal principes aan het volk om het land in bezit te nemen. Maar het woord is hetzelfde, dat woord geldt ook voor u en voor mij. Nou, als wij het land, Canaan, de hemel, in bezit willen nemen, dan moeten wij als het ware dezezelfde principes toepassen die ik voor u op ga lezen vanuit het woord van God. Amen. En als er misschien wel eens twijfel is, een moment van de dag of van de nacht, en dat is niet gek, dan zou ik zeggen, ga gewoon voor de spiegel staan en neem het woord van God en Volg de instructies op en proclameer wat Jozua hier zegt. En dit staat opgetekend in Jozua hoofdstuk 1, vers 6. En dan zegt Jozua, hoofdstuk 1, vers 6, wees sterk en moedig, want gij zult dit volk en het land doen beërven. En hij zegt dat niet zomaar uit zichzelf, maar God had dat tot hem gesproken. Dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Allen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts nog naar links, omdat gij bespoedigd zijt over al waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, omdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is. Want dan zult gij op al uw wegen uw doel bereiken en gij zult voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt. Want de Heere uw God is met u overal waar u gaat. Amen. Dit gold voor het volk van God. Maar dit geldt ook voor u en voor mij vandaag. Lieve broeder en zuster, het staat er 3 keer. Wij moeten sterk zijn. Wij moeten moedig zijn. Wij moeten nauwgezet handelen overeenkomstig het woord van God. Nauwgezet handelen overeenkomstig het woord van God. Wij moeten niet afwijken naar rechts, nog naar links. Het woord van God, dat mag eigenlijk uit uw mond niet wijken. U mag het woord van God proclameren. U mag het hardop opzeggen. We moeten het woord van God, heb ik u net gelezen, dag en nacht overdenken. Als het ware mediteren, het woord lezen. Het was een sleutel voor Jozua om de overwinning te bereiken. Ze moesten nauwgezet handelen overeenkomstig het woord. En dan zegt de Bijbel, dan zullen wij voorspoedig zijn. En we zullen het land innemen. Het land dat God aan Israël had beloofd. Canaan. En voor ons geldt de hemel. En misschien zijn er ook wel eens twijfels of gedachten. Maar weet u, we mogen het in bezit nemen. Het hemels Canaan. Wij zijn als het ware ook zoals het volk van God Israël op reis. Op reis. En we trekken uit van Egypte. En we mogen naar het beloofde land, naar de hemel. Maar nogmaals, er zijn misschien wel eens dingen dat u zegt van, hé, daar heb ik strijd mee. Maar dan zou ik zeggen, lees het woord, geloof het woord, doe wat de Bijbel zegt. En u gaat ook ontvangen wat er staat geschreven in het woord van God. In Jozua lees ik eigenlijk 4 hele belangrijke momenten wat het volk van God doormaakt om dus het land te overwinnen op de vijand. Ze hoefden eigenlijk helemaal niet te strijden en dat is eigenlijk ook niet gebeurd, want wij hoeven niet te strijden. Het is geen strijd van bloed en vlees. Het is niet door kracht en door geweld, zegt de Heer, maar het zal allemaal geschieden door de geest van God. Maar ik denk dat het belangrijk is, lieve broeder en zuster, dat wij die principes die er staan geschreven in de Bijbel, dat wij die ook toepassen in ons leven. 4 belangrijke momenten gingen eraan vooraf, voordat zij in het land Canaan binnen konden treden. En dat geldt als het ware ook voor ons. Want het woord geldt vandaag voor ons. 4 belangrijke dingen. We gaan met het eerste beginnen. Zij moesten de Jordaan oversteken. Ik ben vaak met groepen geweest in Israël, Kumbirei, Jordanië. En dan hebben we gestaan op de bergen van Moab. Nebo. Daar heeft Mozes ook gestaan. En als het dan helder weer is, dan kan je zo heel ver uitkijken. En dan zie je er van Kanaan liggen. En met die mooie palmstad, Jericho. En maar daartussenin legt de Jordaan. En dan moesten ze overheen. Als ik daar nou met groepen ben, dan zeggen, is dat nou alles? Hè? Het is zo'n klein riviertje. Maar dat komt vanuit het meer van Galilea, kon vroeger het water doorstromen naar de Jordaan, naar de Dode Zee. En dan was het echt een geweldige rivier. Maar ze hebben een dam gebouwd aan het einde van het meer van Galilea, want ze willen het zoete water vasthouden in Israël. Er is een groot watergebrek. Dus het is nou een klein riviertje. Maar vroeger was het echt een rivier, de Jordaan. Nou, weet je, die lagen tussen de bergen van Moab en tussen het beloofde land Canaan Israël. En dan moesten ze dus als het ware overheen. En dat was een groot probleem. Hè? En dan lezen wij als het ware in Jozua 3, vers 17 het volgende. Jozua 3, vers 17. Doch de priesters die de ark van het verbond des Heeren droegen, bleven onbewegelijk staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Tijd gaat altijd hard, ik kan het niet allemaal lezen, maar weet u, de Jordaan was een probleem. Er was geen tunnel, er was geen brug, maar ze moesten er wel overheen trekken. En de Bijbel zegt dat als het ware de priesters met de ark, we kunnen ook lezen in de Bijbel dat de ark is uw sterkte. In de ark, ja, dat was de tegenwoordigheid van God, de priesters met de ark. God ging voorop en dan komen die priesters bij de Jordaan, menselijk gezien. Kan je er niet overheen, maar ze zetten in geloof hun voeten op het water en dan kan u lezen in Jozua, het water bleef staan als een muur, als een dam. En het was droog. En het gehele volk kon door de Jordaan trekken. Maar de priesters en de ark gingen voorop. En de Jordaan bracht als het ware scheiding tussen Egypte, waar ze vandaan kwamen, vanaf de bergen van Moab naar het beloofde land. Maar God deed een groot wonder. Het werd droog en het volk kon doortrekken. Het was eigenlijk een soort doodsrivier voor Israël. En ze gaan als het ware van het oude naar het nieuwe. En ze trekken door de Jordaan. Weet je, ik vind het een mooi type beeld, ook aangaande de doop, de onderdompeling die wij ondergaan. Ik denk de meesten nu zijn ook volwassen gedoopt. En dan gaan we eigenlijk van het oude naar het nieuwe. We leggen ons oude leven af in het watergraf. Die oude jas, die trekken we uit, die laten we achter. En als we uit dat watergraf opstaan, dan zijn we bekleed met de nieuwheid van Christus, door de Jordaan trekken. Weet je, wij moeten niet langer een grensbewoner blijven, maar we moeten oversteken, we moeten doortrekken, we moeten door de Jordaan en we moeten de Heer volledig vertrouwen. We moeten ons vasthouden aan alle beloftes die God heeft gegeven. Nogmaals, geen grensbewoner, maar doortrekken, door de Jordaan. Daar moesten ze doorheen. En het gehele volk gaat daar doorheen. Het tweede punt, dat is, dat staat opgetekend in Jozua 5, hoofdstuk 5. En dan vanaf vers 2. En daar kunnen we eigenlijk lezen naar het oversteken van de Jordaan. Ja, raakt het volk toch een beetje enthousiaster. Ze raken als het ware opgewonden. En ze denken, nou gaat het ons lukken. We zullen die vijand wel eens een kopje kleiner maken. En ze wisten, toen ze dus als het ware door die Jordaan waren getrokken, het water had gestaan als een dam, als een muur. En ze wisten, nou is God aan onze zijde. En terwijl ze zich enorm oppepten, dan zien wij in Jozua 5 vanaf vers 2 dat Jozua onder een boom zit in de schaduw en die heeft een paar stenen en die stenen zitten te slijpen als messen. Ik ga het u lezen. Jozua hoofdstuk 5 vers 2. Ten dien tijde zei de Heer tot Jozua: maak uw stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, ten tweede malen. Toen maakte Jozua zich stenen messen en hij besneed de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Dit was de reden waarom Jozua hem besneed. Al het volk van het mannengeslacht dat uit Egypte getrokken was als krijgslieden waren in de woestijn onderweg gestorven nadat zij uit Egypte getrokken waren. Want al het volk dat uitgetrokken was, was besneden geweest. Maar al het volk dat geboren was in de woestijn onderweg naar de uittocht uit Egypte had men niet besneden. Jozua, van de stenen zit hij messen te splijten. Want hij wist dat God als het ware wilde dat het gehele volk, alle mannen, de besnijdenis zouden ondergaan. De Israëlieten laten zich besnijden. Want het is een verbondsvolk. En God heeft dat zo voor hun bedoeld. En de mannen worden dan besneden, jongen van 8 jaar, aan hun voorhuid. Maar er was een hele generatie gestorven in de woestijn. En er was als het ware nieuw leven gekomen. Er waren heel veel geboren. En die moesten als het ware besneden worden. Besneden. En die besnijdenheid en dat besneden zijn is eigenlijk een teken van overgave. Want we kunnen dat ook lezen in Deuteronomium, hoofdstuk 30, vers 6. En de Heer uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heer uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Waarvoor spreek ik hier deze morgen over? Waarvoor dit tweede punt? Weet u, dit heeft ook veel voor u en voor mij en voor ons te zeggen. Ik zal het u uitleggen. Weet je, overwinning komt nooit door eigen kracht, maar alleen door de Heer. En weet je, je kan misschien vaak koortjes zingen, of je kan een overwinning denken, maar weet je, het komt echt door de Heer. En als wij willen leven vanuit die overwinning, en we willen als het ware niet hebben dat Egypte, de wereld, nog langer in ons hart is, dan hebben wij nodig om besneden te zijn. Dat geldt voor de zusters, maar ook voor de broeders. Maar ik ga dat u lezen vanuit het Nieuwe Testament. Dat het belangrijk is dat wij dus besneden zijn. We kunnen dat lezen in Romeinen, hoofdstuk 2, en dan lees ik u vanaf vers 28. Romeinen hoofdstuk 2, en dan lees ik u vanaf vers 28. Romeinen hoofdstuk 2, vanaf vers 28. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis, wat uiterlijk aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood die het in het verborgen is. En de ware besnijdenis is die van het hart. naar de geest, niet naar de letter, dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God. Ziet u wel, u en ik, wij moeten allemaal een besnijdenis ondergaan, een besnijdenis van ons hart. Als we dus als het ware door die doodsjordaan zijn getrokken, dan is het belangrijk dat wij een besnijdenis naar het hart krijgen. Ik heb er nog één tekst over en die staat in Colossense hoofdstuk 2 vers 11. En dan staat er in Colossense 2 vers 11, in hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensen is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleesjes. In de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Zie je wel? Dus die besnijdenis, dat is geen besnijdenis naar het vlees, maar het is eigenlijk een besnijdenis des harten, en dan moeten wij ons oude leven afleggen in die begrafenis van de doop. Amen. En die besnijdenis heeft ook te maken met toewijding, met heiliging, en dat we eigenlijk de Heer willen dienen met onze gehele ziel, met ons gehele lichaam en met onze gehele geest. Zo is het. Het is niet door kracht of door geweld, maar de Heer zegt, het is door mijn geest. Het is eigenlijk in alle rust, in alle stilte. De Heer moet in ons hart, ons leven, mogen en kunnen veranderen. Heiliging. En ik denk dat het ook belangrijk in deze tijd. Toewijding en heiliging aan God. Amen. En heiliging wil zeggen, we zijn apart gezet. We hebben Egypte de wereld de rug toegekeerd. En er is zo'n lied tussen mij en deze wereld, is het kruis van Christus. En zo hoort het te zijn. En besnijdenis van het hart. Het derde punt, gaan we weer terug naar Jozua. Het derde punt, dat zien we opgetekend in Jozua hoofdstuk 5. Vers 10. Want ze waren al dicht bij die palmstad, Jericho. En in de schaduw van de muren van Jericho, toen ervaarde het volk van God als het ware opnieuw wat het betekent is om verlost te zijn door het bloed. En het gehele volk, en ook Jozua, en zij moesten denken aan hun voorouders, dat ze als het ware op een wonderbaarlijke wijze uit Egypte zijn getrokken. In Egypte hadden ze hun oude levensstijl achtergelaten. Ze waren door de Jordaan getrokken. Ze hadden dus die besnijdenis ondergaan, die besnijdenis van het hart. En nu gedenken ze het bloed, wat als het ware door lammeren had gevloeid in Egypte, dat gedenken ze. En weet je, als je in deze tijd praat over het bloed, dat ons als het ware beschermt, veel mensen willen daar niet zoveel van hebben. Maar het gaat om het bloed. Laten we het maar lezen. In Jozua hoofdstuk 5. Vers 10. Terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pesach op de 14e dag van die maand des avonds in de vlakte van Jericho. En ze aten daags na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en gerost koren op diezelfde dag. En het manna hield op daags na zij van de opbrengst van het land hadden gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer. Maar ze aten dat jaar van van wat het land Kanaan opleverde. Ziet u wel, hierbij bij Gigal, in de schaduw van de muren van Jericho, viert dus het volk het Pesach. En ik weet zeker, ze hebben teruggedacht, want dat is momenteel ook in Israël. Als de Israëlieten, de Joden, het Pesachfeest vieren, dan denken ze terug aan hun voorouders, aangaande dat grote wonder. U weet wel, die plagen die kwamen over Egypte. En Mozes had het gezegd, dat dus een dierenslacht moest worden. En dat men dus het bloed van dat dier aan de bovendorpel en aan de beide deurposten moesten smeren. En dat ze achter de deur moesten blijven. Want hij zei, er gaat een groot oordeel komen over het land Egypte. En in die nacht zal de engel des doods over het land trekken. En alle jongeren waarbij niet het bloed is gesmeerd aan bovendorpen of aan beide doorposten, die zullen gedood worden. En dat is ook gebeurd in Egypte. Maar daar waar het bloed was, daar ging de engel des doods voorbij. En lieve broeder en zuster, wij gaan op weg, kan ik u verzekeren, naar de eindtijd. En het gaat heel snel. Vanmorgen hadden mijn zoon en ik nog over, in de auto hadden we het er nog over vanmorgen. En wat er eigenlijk allemaal gaande is in deze wereld. Als je naar het journaal kijkt en je leest de kranten, het gaat in een stroomversnelling. En we zijn op weg naar de eindtijd. En dan weten we ook, als daar die eindtijd gaat komen, dat ook de oordelen van God over deze wereld gaan komen. Dat kan ik u verzekeren. Als je het Bijbelboek Openbaringen leest en je luistert goed, dan hoor je de vier ruiters van Openbaringen 6, die hoor je trappelen. En ze staan klaar om te gaan over deze wereld en het wordt een verschrikkelijke tijd. Maar weet je, het is toch wel een fijn, lieve broer en zuster, dat wij niet hoeven te vrezen. Want als je de Heer Jezus hebt aangenomen en je weet dat je gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus Christus, dan zal dat bloed van Jezus Christus u en mij beschermen voor de oordelen die er gaan komen over deze wereld. Maar we moeten wel weten dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus Christus. En ik weet, voor veel mensen is dat een beladen iets. Hoe kan het nou dat er zomaar iemand is gestorven en dat enge gedoe aan een kruis en dat bloed? Maar zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Door bloedstorting is vergeving gekomen op de zonde. De Bijbel zegt ook, goud en zilver kan u en mij niet behouden, maar alleen het bloed van Jezus Christus. En daarvoor is het zo belangrijk dat we hem hebben aangenomen. Want dan hoeven we niet bang te zijn. Amen. Ben u niet bang? Ben u niet bang? Hoeft niet. Alles wat we zien in deze wereld, het zou mij verbazen als het allemaal niet zou gebeuren. En ik kan u zeggen, het wordt niet beter, het wordt alleen maar slechterder. Maar wat zegt de Bijbel? In Lucas 21 vers 28. Als wij deze dingen zien gebeuren, hef je hoofd omhoog, want de verlossing is nabij. Weet je, als je goed luistert, dan kan je de paardenhoorden trappelen in Openbaringen 6. Maar als je goed luistert, dan kan je ook de bezuinen horen galmen. De bezuinen gaan klinken. En Christus Jezus zal komen op de wolken voor zijn bruid, voor zijn gemeente, voor al degenen die gekocht en betaald zijn met het bloed van Jezus Christus. Amen. Want we zijn door die doodsjordaan. We hebben een besneden hart. En we geloven in de kracht van het bloed van Jezus Christus. Weet je, als we zijn verlost door het bloed van Jezus Christus, ik heb het hier denk ik al eens meer gezegd, maar dan is de dood voor u en voor mij geen eindstation. Dan is de dood voor u en voor mij ook geen tussenstation. Maar als u gekocht en betaald bent door het bloed van Jezus Christus, dan is de dood, halleluja, een gepasseerd station. Nou, als kind van God hoeven wij niet bang te zijn voor de dood. Want die is er niet meer. Christus Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus Christus heeft de dood doodverklaard. En wij mogen met hem leven tot in alle eeuwigheid. Amen. Want dan zitten we hier toch deze morgen voor bij elkaar, of niet? Of ben u alleen maar gekomen om te zitten? En om een paar liedjes te zingen? Om even te luisteren naar die Rotterdammer?
Nee.
Lieve mensen, als u hebt gekozen voor Jezus Christus, eeuwig leven. Amen. Dan kunnen we jubelen en juichen. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Dat is toch een vreugde om een kind van God te zijn. Amen. Ja, amen. Nou, ik kom bij het laatste punt. Het laatste punt. Daar waren de muren van Jericho. Daar stonden ze dan. Wallen muren. 40 jaar geleden, toen hadden ze daar ook als het ware voor gestaan met Mozes. Maar ze waren teruggedeinsd toen ze die hele hoge muren zagen. Maar weet je, die stad, dat bolwerk, moest ook wijken. En wat zien we staan in Jozua hoofdstuk 6 vers 1. Sorry dat ik deze moeder helemaal teksten heb, maar ik spreek graag teksten. Ik haal graag het woord van God erbij. En dan staat er in Jozua hoofdstuk 6 vers 1. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daar uit of in gaan. Een stad, Jericho, volkomen gesloten. Jericho is ook een van de oudste steden van de wereld. Het wordt ook Palmstad genoemd. Maar weet je, zij moesten toch die stad, dat bolwerk, overwinnen. Want anders zouden ze daar steeds vanuit aangevallen kunnen worden. Maar Jericho, ik ben er ook met groepen geweest. Ja, het is momenteel een tel, want dat ligt diep in de grond. En dan staan ze zo te kijken in die put en denken ze, is dat nou alles? Maar dat was natuurlijk echt wel een behoorlijke stad. Want we weten, dat kunnen we ook lezen in het woord van God, dat die stad Jericho hoge muren had. Dikke muren. Zware poort. En weet je, die mensen die in Jericho woonden en al die vijandige volken aangaande de Israëlieten, de Jebusieten, de Amorieten, de Canaanieten, de reuzen, grote steden die ontmuurd waren, ze hadden natuurlijk wel vernomen dat Israël door een wonder van God door de Jordaan waren getrokken. Maar die stad moest men innemen, want op die muren konden soldaten staan en dan konden ze zo het volk als het ware aanvallen en het volk kon als het ware niet verder strijden. Ze moesten dus Jericho overwinnen. Ik denk dat we deze morgen eerlijk zijn, broeder en zuster, dan hebben we allemaal te maken met onze Jericho's. En ik ga die noemen. Een Jericho kan heten strijd. Je kan een Jericho hebben van allerlei problemen. Ziekte. Problemen met uw kinderen. Financiële problemen. Je eigen muren van zonde. Misschien je erfelijke tekortkomingen. Ik ben nou eenmaal zo. Ik ben niet anders. U ervaart dat u vaak als het ware in een nederlaag leeft in plaats vanuit de overwinning. Weet je, onze eigen muren, onze eigen Jericho's, zij moeten als het ware ook vallen. En daar moeten we in volharden. We kunnen in dit stuk lezen dat het volk van God weer een opdracht krijgt. De priesters gingen ook weer voor met de ark. Niet door kracht, niet door geweld. Maar die gingen voor. En wat moesten ze doen? Om die stad Jericho. Het hele volk moest daar 7 dagen omheen lopen. En de 7e dag moesten ze 7 maal om die stad lopen. En dan zouden ze gaan blazen op de bezuinen en ze zouden gaan juichen. Maar weet je, ik heb een tekst ontdekt in dit boek Jozua. En ik ga het u lezen. Want ik kan het u zo wel vertellen, maar dan kan u zeggen, ja, die Kruiven is een mooie prater. Nee, het staat echt in de Bijbel. Wat zien wij staan in Jozua hoofdstuk 6 vers 10. Jozua nu had het volk bevolen, gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen. Ja, laat geen woord uit uw mond uitgaan tot op de dag dat ik u zeg, juicht, dan moet gij juichen. Dus trok de ark des Heeren om de stad, eenmaal rondgaande, nou ja, en dan gaat het zomaar door, maar waar het mij om gaat, om vers 10, 7 dagen rondom Jericho. De 7e dag, 7 maal. En Jozua had het hele volk bevolen, niet juichen, niet praten, houd je mond dicht. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Want wij komen vaak met maar. En het volk, toen ze om die stad liepen, hadden ze kunnen gaan zeggen van ja, joh, we waren hier, onze voorouders waren hier ook al 40 jaar geleden met Mozes, joh. En toen was het ons ook niet gelukt. En het zal nu ook wel niet meer lukken. En ze hadden allemaal negativiteit kunnen gaan verspreiden. En ja, Jozua heeft het nou wel zo en zo en zo gezegd. Maar zou God ook geen plan B hebben? Zou het ook niet anders kunnen? Zo zijn wij vaak mensen. Amen? Zo is het toch? Maar wij moeten blijven staan op de belofte van God. En als je van God iets wil ontvangen, dan mag u gaan voor de overwinning. En dan mag u er ook in verharden. Zoals het volk moest verharden. Maar niet praten. Niet praten. Niet doen. Hou je mond. Nou ja, we kunnen die geschiedenis wel, hè. De eerste dag lopen ze om Jericho heen. Maar niks. Hadden kunnen gaan praten. De tweede dag, de derde dag. Nou, de vierde dag. We worden al een beetje moe in die stoffige woestijn. En hoe het allemaal? De vijfde. En dan de 7e dag. Dan lopen ze om de stad heen. En niet eenmaal, niet tweemaal. Maar 7 maal. En weet je, dan staat er in het woord van God. In Jozua hoofdstuk 6 vers 16. Toen de priesters bij de 7e maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot het volk, juicht, want de Heere heeft u de stad gegeven. Amen. Een les deze morgen. Voor u en voor mij. Er zijn Jericho's in uw leven. Er zijn blokkades. Er zijn bolwerken. Misschien bent u ziek. Misschien zijn er allerlei andere dingen. Ik weet het niet. U moet niet gaan zeggen. Maar. Nee. We mogen het woord. Het woord hanteren. Loop rondom uw Jericho's. En praat niet. En er zal een moment zijn. Dan mag je uitbreken in gejubel en gejuich. Amen. En de muren zullen vallen. Amen. Amen. Ja, of zeg je van, ach joh, dit is een geschiedenisverhaaltje. Nee. Jezus Christus zegt, ik ben gisteren dezelfde. Gisteren en heden, maar ook vandaag. Hij is dezelfde. Hij is de alfa en omega. Het begin en het einde. Lieve broeder en zuster.
Ga door uw duim. Een besneden hart. Geloof in de kracht van, in de kracht van het bloed. En ook nogmaals, als de Jericho zei, geef niet op, ga volharden door. Het staat heel vaak in de Bijbel, wie volhardt tot het einde, die ontvangt een kroon des levens. Amen.